De dood en opstanding van de Heer Jezus Christus markeert, maar ook veroorzaakt de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. En daarmee van een oude naar een nieuwe schepping. De dood van de Heer Jezus is officieel, en het wordt vele malen leerstellig uiteengezet, het einde van de heerschappij van de wet, omdat nou eenmaal door de dood van de schuldige een einde gekomen is aan de heerschappij van de wet. De wet heeft niks meer om over te heersen, zegt de Bijbel. En de opstanding van Christus luidt in een nieuwe schepping waarvan de Heer Jezus Christus zelf de eersteling is. Vandaag zijn we officieel een week voor Pasen, de Palmpasen. Dat geeft mij de gelegenheid om te spreken om een hiermee samenhangende gebeurtenis met betrekking tot de aardse voortgang van de heilsgeschiedenis. Want daar heeft hij direct betrekking op. Ik wilde er niet al te veel woorden aan vuil maken, hoewel dat waarschijnlijk niet de goede term is. Maar het is nou eenmaal zo dat die intocht in Jeruzalem, ik kan de term moeilijk uit mijn mond krijgen, laat ik u dat zo zeggen. Want eigenlijk, het was geen intocht in Jeruzalem. Hè. Het heet zo, je komt er nooit meer vanaf. Hoe moet je het anders aanduiden? Ik heb er ook geen andere term voor, maar het was geen intocht in Jeruzalem. Het was een tocht, hoewel dat ook wat overdreven is nog, een tocht naar Jeruzalem. En dat betrof de laatste kilometers eigenlijk alleen maar, tot in het zicht van Jeruzalem. En daar eindigde het feest. En dat is een understatement, want daar weende de Heer over de stad en sprak een profetie over de stad uit. Ik wil niet zo ver gaan om te zeggen dat hij een vloek over de stad uitsprak, maar men zou het wellicht zo kunnen noemen. Want hoe dan ook, in Matthäus 21 is dat, vinden wij die geschiedenis vermeld. En ik verwijs kortheidshalve dan toch maar even na. In Matthäus 21, daar staat boven de intocht in Jeruzalem. En u weet dat het ging, hoe dat ging, mag ik aannemen. Ze kwamen aan de Olijfberg, dat wil zeggen ze kwamen van de oostkant, hè. Want daar ligt Bethanië, daar had de Heer overnacht, zijn discipelen dus waarschijnlijk ook. En daarna gingen ze naar Jeruzalem, dat wil zeggen een stukje nog de Olijfberg op. En dan krijg je Jeruzalem in zicht en daarna er weer af. Is het een kilometer, maximaal, twee, vanaf Bethanië naar de top van de Olijfberg, van waaraf men kijkt naar Jeruzalem. Ik heb het ooit gelopen, maar het is maar een kort stukje. En daar moet het dan geweest zijn. En daar regelden zij een ezel, hoe zeg je zoiets? Zij vonden een ezel in overeenstemming met wat gesproken was. En de Heer reed op de ezel naar Jeruzalem. En dan zijn we in vers 9. En de scharen die voorgingen en die volgden, riepen, zeggende: Hosanna, de zoon van David, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoge. Dat is rechtstreeks ontleend aan Psalm 118 overigens. En het volgende vers zegt: en als ze Jeruzalem inkwam, werd de hele stad beroerd. Dat wil zeggen, er was oproer, beroering in de stad. Zeggende: wie is deze? En het volgende vers zegt: Jezus ging in de tempel en u weet wat er toen gebeurde, want het staat erboven. De Heer ging vreselijk tekeer in de tempel. En dat noemen wij dan de tempelreiniging. Al heb ik altijd de indruk dat hij een grote chaos achterliet, groter dan die was, maar het heette tempelreiniging. Toen maar weer. Daar is van feest dus in ieder geval geen sprake. En hoe hij, dat hij de stad inging, dat is zo. Maar gewoon de stad binnengaan is nog niet een intocht houden in de stad. Hè? Dat begrijpt u toch, hè? Intocht, dat is een feestelijke tocht de stad in. Zoals Sinterklaas wordt binnengegaan. Dat is geen goede vergelijking. zoals generaal Allenby dan in 1917 de stad Jeruzalem inreed. Bij nader inzien, dat deed hij niet, die stapte van zijn paard af. Want u weet, Engelsen hebben een hekel aan Duitsers. Die Wilhelm die heeft dat ook een keer gedaan, een intocht in Jeruzalem. Toen hebben ze zelfs die hele poort, de Jaffa-poort was dat, hebben ze zelfs moeten verbouwen om hem gezeten op zijn paard de stad binnen te kunnen laten komen. Dat kun je nu nog zien. Allenby deed het niet, die stapte van zijn paard af. En hij zei, waar mijn meester te voet ging, ga ik ook te voet. Die had het dus toch begrepen, het was niet op een ezel of paard de stad in. Maar dat maar even terzijde, mijn intocht is dit niet. Hij kwam in de stad, dat is waar. Verder wordt hier in Matthäus niks gezegd. Wel dat er een feestelijke stoet was, maar daarna, als hij het Jeruzalem inkwam, werd de hele stad beroerd. En daarna begon hij met de zogeheten tempelreiniging. Dan heb je geen feestje meer, denk ik. Dat lijkt me wel even voldoende om vervolgens te gaan naar Markus hoofdstuk 11... waar wij eveneens lezen, de intocht in Jeruzalem, het wordt in alle vier de evangeliën vermeld. Dus het moet een belangrijke episode geweest zijn. Markus 11, vers 1, toen zij te Jeruzalem genaakten, te Betfage en Betanië aan de Olijfberg. Dat is op de oostelijke helling van de Olijfberg, hè? Dat weet u. Hè? En dan moet men nog de top over en dan komt men bij Jeruzalem. Zond hij twee van zijn discipelen uit en ze moesten die ezel gaan vinden. Een eigenaardig detail. Overigens ontleend aan Zacharia 9. Hè? Staat er soms ook bij. En dan staat er, ze spreiden hun klederen op de weg. Dat is vers 8, dat staat in Matthäus ook. En dan in vers 9. En die voorgingen en die volgden riepen zeggende: Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Gezegend het koninkrijk van onze vader David, het wel komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoge. En Jezus kwam binnen Jeruzalem en in de tempel. En als hij alles rondom bezien had en het nu avond stond was, ging hij uit naar Betanië. Die reiniging wordt hier niet vermeld. Maar ging hij s'avonds weer uit naar Betanië, dat wil zeggen weer terug de Olijfberg over. Hier staat het niet, maar in Lucas staat het erbij dat hij dat deed. En er staat zelfs bij dat hij dat elke avond deed. Want de Heer heeft niet ooit daarna overnacht in Jeruzalem. Dat weet hij toch, hè? De enige overnachting die daarna volgde in Jeruzalem was in het graf. Want het was geen intocht in Jeruzalem. Hij kwam eigenlijk niet verder dan de Olijfberg. Op de helling waarvan Betanië gelegen is. En daar overnachtte hij. En daar is de heilsgeschiedenis eigenlijk gebleven. Maar dat vertel ik u zo. Want dat is wat in deze, achter deze geschiedenis steekt. Hè? Voor de goede orde nog even het Johannesevangelie. Johannes 12, vanaf vers 12 is dat. Ik neem nu even iets eerder de draad op, want aan dit hoofdstuk wordt ook de datering ontleend. Voor de duidelijkheid, ik denk dat de traditionele datering in de christelijke traditie volkomen juist is. Namelijk 12 vers 1, Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Betanië. Dan was het de 8e, want het Pascha is de 14e. Als het feest van Pascha gestaan zou hebben, dan zou je terug moeten rekenen vanaf de 15e. Maar er staat Pascha en dat is de 14e. Die kent u toch langzamerhand, hoop ik, hè? Aan de avond van de 14e wordt het paaslam geslacht en gegeten. En de andere dag, de 15e, begint het feest van Pascha. En dat duurt vervolgens 7 dagen, van de 15e tot en met de 21e. Het is volstrekt nauwkeurig. En als je het niet nauwkeurig leest, krijg je hier problemen. Maar goed, 6 dagen, dat is de 14e. Je kunt het netjes uitrekenen, dan was het vrijdagavond. Dat is waar de Sabbat begint. En op die vrijdagavond, dat heet officieel Sabbatavond, maar dat is dan vrijdagavond, vond ook deze zalving in Betanië plaats, die hier beschreven wordt. Met als gevolg dat na die zalving blijkbaar De andere dag een grote schare der Joden, vers 9, verstond dat hij al daar was. En ze kwamen niet alleen om Jezus wil, maar omdat ze ook Lazarus zouden zien die hij uit de doden opgewekt had. Dat moet kennelijk de andere dag geweest zijn. Dat was dan de Sabbat. En dan vers 12, des anderen daags. En dan is het dus de eerste dag der week. Komt volstrekt overeen met de christelijke traditie. Vandaar dat men een week voor de opstanding van Christus de zogenaamde intocht in Jeruzalem gedenkt. En men noemt dat palmpasen vanwege de palmtakken waarmee gewoven werd enzovoort. Het was een eerste dag der week dus waarop dat gebeurde. En het is goed vastgelegd, het heeft even geduurd, maar het is goed vastgelegd in de christelijke traditie. Dus vooruit maar weer. En daar staat dan, dus men grote schare die tot het feest gekomen was, horende dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen de takken van palmbomen en gingen uit hem tegemoet en riepen: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hij die is de koning Israëls. En Jezus vond een jonge ezel en zat daarop. Dat is de korte samenvatting van hoe het ging, want het was iets uitgebreider natuurlijk. Hij vond een jonge ezel en zat daarop, gelijk geschreven is in Zacharia 9. Het staat er dus nu bij, er staat bovendien bij. Doch dit verstonden zijn discipelen in het eerst niet. Maar als Jezus verheerlijkt was, toen werden zij indachtig dat dit van hem geschreven was. Dat is dus een week later. Drong het tot hun door wat er aan de hand was. En dat zij hem dit gedaan hadden. En dat was het dan, want meer staat er over heel die zogenaamde intocht niet vermeld. En het enige wat we daarna overhouden is Lucas 19. En daar wordt het uitgebreid verteld. En daaruit leren wij dan ook dat er van enige feestelijke intocht helemaal geen sprake geweest kan zijn. En dat het was een tocht, misschien feestelijk, even, naar Jeruzalem. Maar op het hoogtepunt, niet alleen het hoogtepunt van de Olijfberg, maar ook op het hoogtepunt van de tocht, men krijgt ineens Jeruzalem in zicht, 's morgens. Dat is een fantastisch gezicht, want je hebt de zon in de rug dan, hè. Toeristen worden al dus morgens vroeg, liefst om een uur of acht, of nog eerder, daar naartoe gebracht. Staat de zon nog laag achter je en dan kijk je met de zon mee op Jeruzalem, de muren van de stad en de gouden koepel van het ding wat ik niet noemen wil. Maar dan zie je daar Jeruzalem liggen. En van oudsher zag men dan dus de gebouwen van de tempel. Die begrijpt u toch, hè? Dat moet het hoogtepunt zijn eigenlijk. En dan is het naar beneden. Toen waren die duizenden, tienduizenden graven daar nog niet. Maar goed, en vanaf daar naar beneden Kedrondal oversteken de stad in. Sommigen denken zelfs dat er in die dagen een soort brug was, tamelijk hoog, vanaf de Olijfberg naar de Tempelberg. Sommige tekeningen zie je dat uitgebeeld. Of die daar toen was, weten wij niet. Dat die er ooit was, dat schijnt van wel, maar dat doet nou verder weinig ter zake. Wat ter zake doet, is dat het een en ander hier beschreven wordt in Lucas 19, inclusief Betfage, Betanië en de Olijfberg, dat is vers 29. Je kunt het helemaal niet missen waar het was, het is kennelijk belangrijk. En toen zond hij twee van zijn discipelen uit, vers 29, zeggende: gaat heen in dat dorp, dat vlek dat tegenover is, in het welk inkomende zult gij een veulen gebonden vinden waarop geen mens ooit heeft gezeten, ontbindt het zelf en brengt het. En indien iemand u vraagt waarom ontbindt gij dat, zo zult gij al zo tot hem zeggen, omdat de Heer het van nodig heeft. En die uitgezonden waren, heen gegaan zijnde, vonden het gelijk hij hun gezegd had. En als zij het veulen ontbonden, zeiden de heren van hetzelfde tot hen: waarom ontbindt gij het veulen? En zij zeiden: de Heer heeft het van nodig. Let op dat het verhaal twee keer vertaald wordt. Het wordt eerst aangekondigd en daarna de praktische uitvoering ook. Daar is dus wel wat mee. Iets om over na te denken, wat stelt dat voor? En ze brachten hetzelfde tot Jezus en hun klederen op het veulen geworpen hebbende, zetten zij Jezus daarop. En als zij voortreisden, of gewoon als zij reisden, spreidden zij hun klederen onder hem op de weg. En als zij nu genaakte aan de afgang des Olijfbergs... Ik stop altijd bij het woord afgang, omdat, ja, dat was het op twee manieren namelijk, hè. Het was den afzink, zoals wielrenners dat noemen, hè. Daarin naar beneden, maar daarna is het ook meteen het eind van het feest. En genaakte aan de afgang van de Olijfberg, dat is dus dat bekende uitzichtpunt nu, hè. Toen begon al de menigte der discipelen zich te verblijden en God te loven met grote stemmen vanwege al de krachtige daden die zij gezien hadden, zeggende: gezegend is de koning die komt in de naam des Heren, vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoge. Het is net of het kerstfeest is, hè? Dat herkent u toch hopelijk, hè? Heer is er God, vrede op aarde, in de hoge en zo, ja. Dit heeft ermee van doen, logischerwijze. Toen de Heer Jezus geboren werd, was er een leger des hemelse heerlegers prijzende God en zeggende: eer is een God en vrede op aarde en wat het maar was allemaal. Maar het is een uitbeelding van zijn wederkomst. Wanneer hij komt met een grote schare, met zijn heiligen, heel kort met de gemeente dus. En die zingen, om zo te zeggen, deze woorden. En waar is dat? Op de Olijfberg. En we zijn weer op de Olijfberg. De Heer komt voor Jeruzalem op de Olijfberg. En er is een schare die deze woorden zingt. Zij zijn dus gewoon een uitbeelding van de gemeente als zodanig. En het verwijst naar een dag in de toekomst. Aan het einde van de 70ste week van Daniel. Nou wordt het wat moeilijker dus, hè. Maar daar kom ik zo op. En dan staat er meteen, terwijl dat gebeurt, en sommigen der fariseeën uit de scharen zeiden tot hem: meester, bestraf uw discipelen. Het is altijd opmerkelijk dat je bij Lucas de meest gedetailleerde verslagen leest. Meester, bestraf uw discipelen. Het was dus niet een gewone volk of zo dat de Heer op die ezel zette en dat allemaal juichte. Dat waren zijn discipelen. En u weet, het waren er in ieder geval meer dan 12. En een week later zei de Heer dat die discipelen zich zouden verzamelen in Galilea. Dat bleken er 500 te zijn. Meer dan 500. Dus hoeveel er hier zijn, weet ik niet. Maar enige honderden zou ik me nog kunnen voorstellen. Maar er waren fariseeën. En die zeiden: meester, of gewoon rabbi, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde en zeide tot hen: ik zeg jullie dat zo deze zwijgen, de stenen haast roepen zullen. Welke stenen? Nou ja, de stenen waarvan Jeruzalem gebouwd was. Want daar komt hij, hè. Dan staat er: en als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Dat wil zeggen, men is niet luidzingend en lachend de stad binnengekomen. De Heer zelf weende over de stad. En hij sprak deze woorden die we ook nergens anders vinden. Och, of gij ook bekendet ook nog in deze uw dag hetgeen tot uw vrede dient of leidt. Maar nu is het verborgen voor uw ogen, want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen, zeg maar loopgraven, weet u wel. En zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen en zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u en zij zullen u de steen op de steen niet laten. Waarom? Nou, daarom, dat is met nadruk, daarom. Daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. En dat woord de tijd, uw bezoeking, de tijd uit vers 44, zou je moeten lezen in samenhang met vers 42. Och, of gij ook bekendet, ook nog in deze dag, de tijd van de bezoeking, deze dag, het heet zelfs uw dag. En daarna nog een keer, maar nu. waarna gesproken wordt over andere dagen. En het wordt afgesloten met omdat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. En daarna gaat het hier verder met en gegaan zijnde in de tempel begon hij uit te drijven degenen die daarin verkochten en kochten. En dat is dus de geschiedenis van de tempelreiniging, net als in Matthäus en Marcus. In Johannes heb je wat andere volgorde van het verslag. En daar heb ik het nou dus verder niet over. Maar het gaat erom dat dit dus inderdaad een heel bijzondere dag was. Niet zomaar één, ook niet zomaar de week voor Pasen of zoiets. Want zo kan het historisch niet eens geformuleerd worden. Maar kennelijk gaat het om een specifieke datum. En dat is ook zo. Je kan het makkelijk uitrekenen. De paasviering van de Heer Jezus vond uiteraard plaats op de 14e van de eerste maand. De andere dag, de 15e, werd hij gekruist. De 16e was hij in het graf, maar bovendien was het Sabbat. Want de avond daarvoor werd hij begraven omdat de Sabbat aankwam. Dus de 16e was hij in het graf. En het was Sabbat. En de 17e, de andere dag, stond hij op uit de dood. En dat was dus de eerste dag der week. En daarna ga je terug, 8 dagen voor Pascha, brengt je op vrijdagavond. Dan zit er een dag tussen, dat al die mensen op bezoek komen daar in Betanië. En genezen worden. De dag daarop vindt de intocht in Jeruzalem plaats. Dat is dan inderdaad weer de eerste dag der week. En dat is dus precies een week voor de opstanding van Christus. En ik hoef het verder niet uit te leggen, want het is de traditionele lezing. Vooruit maar. Zo zit dat. Maar het was dus, die datum was al een bijzondere datum. Dat kan je ook betrekkelijk eenvoudig terugvinden, want we hebben het over Pasen. En de voorschriften van Pesach, waarschijnlijk al in Exodus 12, maar ik weet niet hoe nauwkeurig het daar is, hoe gedetailleerd, maar anders in Leviticus 23 op zijn minst. De voorschriften luiden dat op de 10e van de eerste maand het paaslam geselecteerd moet worden. En in huis genomen moet worden, wat er bewezen mag. Maar het wordt in huis genomen. Dus de selectie van het paaslam en daarna wordt het op de avond van de 14e geslacht. Maar die 10e... waarop men een paaslam in huis moest nemen, viel dus hier in deze geschiedenis gelijk met de zogenaamde, of de dag van de zogeheten, intocht in Jeruzalem. Dat was de 10e van de eerste maand. Dus het was een bijzondere datum. En als je aan de Joden zou vragen, wat is er vandaag voor bijzonders, is dit het antwoord. Men moest aan zo'n paaslam komen. Ik denk ook dat het mede daardoor wel erg druk was in de tempel. Want ze moesten allemaal toch ergens een lam vandaan halen. Die dingen, die beesten werden daar verkocht. Niet dat dat de bedoeling was volgens de voorschriften. Maar zo gingen die dingen in de praktijk nou eenmaal. Het was dus inderdaad een bijzondere dag. En dat is eigenlijk nog niks. Want in werkelijkheid, er is een veel belangrijke gebeurtenis op diezelfde datum. En die was niet vastgelegd in de feesten als zodanig, in de gezette hoogtijden des Heren. Maar die vond gewoon plaats in de loop van de geschiedenis. Dat is, wordt vermeld in Jozua. In Jozua hoofdstuk 3 namelijk vinden we het verslag van wat genoemd wordt de doortocht. We hebben het nou toch over tochten. Hè? De doortocht door de Jordaan. Dat is de tocht officieel het Heilige Land binnen. De Jordaan werd op een of andere wijze toch als een grens beschouwd. Nou ja, vanuit het gebied van Ammon was dat ook zo. En er wordt verteld dat men op het einde van 3 dagen, want dat is de uitdrukking in Jozua 3 vers 2, verzamelde om vervolgens volgens de procedure en in een officiële optocht inderdaad en in een bepaalde volgorde dus het land binnen te trekken door een drooggevallen Jordaan, om het zo eens te zeggen. En daarvan staat uiteindelijk in Jozua 4, nadat de details vermeld zijn, staat uiteindelijk in Jozua 4, vers 19, het volk nu was de 10e der eerste maand uit de Jordaan opgeklommen en ze legerden zich te Gilgal aan het oosteinde van Jericho. En vandaar loopt tot vandaag de weg naar Jeruzalem. Over de Olijfberg, dat wil zeggen de oude weg dan wel te verstaan, hè? Van Jericho over de Olijfberg langs de herberg van de barmhartige Samaritaan heet dat naar Jeruzalem. Want zo, dat, die route is dat, hè? Die weg steil omhoog. Van 400 meter beneden de zeespiegel heet dat tot 800 meter of iets meer geloof ik. Daarboven naar Jeruzalem. En die weg loopt over de Olijfberg. Maar het gaat mij uiteraard om die datum. Het volk was de tiende der eerste maand uit de Jordaan opgeklommen. Vanaf dat tijdstip is het de dag van het in huis nemen van het paaslam ook de verjaardag van de intocht in Canaan, om zo te zeggen. Officieel. Want dit was de officiële intocht in Canaan. Hierna werden de Israëlieten ook besneden. En ze vestigden zich in Gilgal. En in de loop van de daaropvolgende tijd, zelfs jaren, had Jozua, die de opperbevelhebber was, om zo te zeggen, van Israël, had zijn hoofdkwartier inderdaad in Gilgal. En daar neemt hij uiteindelijk ook afscheid van het volk. Enzovoort. Gilgal. Maar dat was de tiende van de eerste maand. Dus het was een bekende datum op de geschiedkundige kalender van Israël. De datum komt nog een paar keer voor, maar daar ga ik het nou niet over hebben, want het zijn details die tamelijk onbekend zijn, dus dat doe ik nou niet, maar het komt vaker in de Bijbel voor. Maar waar het mij om gaat is feitelijk dit, hè. Dan ga ik terug helemaal naar Daniël. Profetie van Daniël, want als het nou toch over chronologie gaat en een datum en over de komst van de Messias, die immers zou komen naar Jeruzalem op een of andere wijze, dan komen wij terecht in Daniël. En dat is de enige profetie in het Oude Testament waar we een beetje samenhangende aanduiding vinden van de volgorde der gebeurtenissen. En daar staat dat vanaf vers 25, vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen tot op Messias de vorst zijn 7 weken plus 62 weken. Dat is samen 69 weken, waaronder verstaan moet worden weken van jaren. Sommigen verrast het, maar het woord jaarweken staat gewoon in onze Statenvertaling. Niet hier, maar in andere plaatsen in de Bijbel. Dat is niet zo bijzonder. Het woord week is immers gewoon het woord sabbat eigenlijk. Het is een periode van 7. En in dit geval zijn dat dan 7 jaren. Ik kan moeilijk missen. En wat vermeld wordt is dat 69, want 7 plus 62 is 69. Dat 69 maal 7 jaar zou verlopen tot op Messias de vorst. En wel vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. Dat slaat op Nehemia in. De gebeurtenissen uit Nehemia, waarbij de Joden niet alleen toestemming kregen om terug te keren naar Jeruzalem, want die hadden ze al tientallen jaren eerder gekregen, maar ze kregen nou de toestemming om Jeruzalem als stad, inclusief de verdedigingswerken dus, te herbouwen. En dat is maar één datum voor, dat kan niet missen, is 445 voor onze jaartelling, volgens de algemeen bekende omrekening, waar ik niet voor in sta, maar zo staat het dan op de kalenders. 445 voor onze jaartelling. Vanaf dat tijdstip worden dus 69 maal 7 jaar, dat is 483 jaren gerekend, tot op, begrijp ik me goed, dat 490 moeten zijn, want dat is wat staat. 70 weken tot, nou ja, totdat het Messiaanse Rijk aanbreekt. Tot de komst van de Messias eigenlijk. Dat staat in vers 24. Maar als gedetailleerd wordt, nauwkeuriger, dan staat er in vers 25. Nou ja, het zijn eerst 7, ik ga er nu snel doorheen, hè. Ik heb kort geleden iets uitgebreider gedaan, dus vooruit me weer. Eerst 7 weken, dat is dus 49 jaar, voor de bouw van de stad, zoals vermeld in de geschiedenis van Nehemia. En daarna nog 62 maal 7 jaar, dan heb je samen 69 weken, zijn de 483 jaren. Maar dan ben je nog een week kwijt dus. Hè? Er moet er nog één passeren. Niettemin, de 69 weken brengen je bij vers 26. Want daar staat, na die 62 weken, waarbij er dan eerst al 7 gepasseerd zijn. Eerst 7 weken en 2, ik zie mensen bedenkelijk kijken. Eerst 7 weken en dan 62 weken. En na die 62 weken is dus hetzelfde als na die 69 weken. Er is niks moeilijks aan hoor. Na die 62 weken. En dan staat er in onze Bijbelvertalingen staat, zal de Messias uitgeroeid worden. Ik heb het nog voor u nagekeken, zelfs vandaag nog. En er staat inderdaad wat de Amerikaanse, dat wil zeggen wat de Engelse vertaling heeft, de Authorized Version, Messiah shall be cut off. Hij zal afgesneden worden. En karat, Hebreeuwse karat, betekent inderdaad in het Engels to cut. Het is eigenlijk hetzelfde woord. Die R'tjes die vallen wel eens vaker weg. To cut, afgesneden. Zoals men dat doet in de oogsttijd. Van boomtakken of wat het maar was. Dat woord staat er inderdaad, ja. De Messias zal afgesneden worden. Uitgeroeid is in interpretatie van de vertalers. Die het verhaal zeker weten, niet begrepen hebben. Dat weten wij zeker, maar dat doet er nou verder niet toe. Hè. Dat gebruik ik als excuus voor hen. Maar er staat, hij zal afgesneden worden. En de hele zin, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Dat staat er dus ook niet. Er staat eigenlijk maar één woord. Voor die hele zin, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Eén woord. Dat begint met de letter waf. En dat vertaalt men met en. Of met maar, als voegwoord. En de rest van het woord is ayin. Niet geschreven met de letter ayin aan het begin, maar met de letter alef aan het begin, ayin. En dat woord betekent, en we hebben er geen Nederlands woord voor, het betekent niet zijn. Niet zijn, niet existeren. Not to be. We hebben daar geen woord voor. Maar je komt het in de Bijbel nogal eens tegen. Ik kwam hem vorige week tegen trouwens, bij de geschiedenis van Jozef. Waarbij die broers zeggen tot Jozef, die ze niet herkend hebben. Wij zijn met z'n 12 van huis uit, allemaal van één vader. We zijn hier maar met z'n 10. Eén is niet, en dat woord is het. Is niet meer, hebben de vertalers er dan van gemaakt. En de ander is nog bij onze vader. Toen zei Jozef, ga maar halen. Maar goed, hij is niet. En verder vind je dat woord in die schriftplaatsen waar staat wat er met de goddelozen zal gebeuren. Ze zullen niet meer zijn. Er staat ook dit woord, ayin. Er zijn niet. En de meest letterlijke vertaling luidt dus niet eens, hij zal niet hebben, maar hij zal niet zijn. Hebben jullie nog? Van deze uitdrukking. Na die 62 weken zal de Messias afgesneden worden en hij zal niet zijn. Korter kunnen wij het niet vertalen. Het kan ook zijn, hij zal niet hebben. Maar in principe, hij is niet. Of hij is er niet meer, want zo wordt het nogal eens vertaald, hè? Logischerwijze. Want van iets wat niet bestaat, vermeld je niet dat het niet bestaat. Iets wat niet is, vermeld je niet dat het niet is. Je vermeldt het alleen van dingen die er eerst wel waren, daarna niet meer. Die begrijpt u toch hopelijk. En zo is het hier ook. Maar als er dan staat, maar hij zal niet zijn of hij zal niet hebben, zou men eenvoudig begrijpen waar het over gaat. Het gaat over Messias, de vorst die komt. De verwachting is bovendien dat na 70 weken dat Messiaanse Rijk aanbreekt. Want in werkelijkheid daar gaat het over. Of iets nauwkeuriger geformuleerd. Na die totale 490 jaar zijn de 70 weken, zou de heerschappij weer terugkeren naar Jeruzalem. Want daar gaat het over in Daniël, hè, waar de heerschappij uit Jeruzalem verdwenen is. Het Joodse koninkrijk aan een eind gekomen is. En waarbij de heerschappij is teruggekeerd naar Babel. En de vraag bij Daniël is, maar ja, de belofte was toch Jeruzalem, waar de Messias zou komen, wanneer gebeurt dat dan? En Daniël krijgt te horen, over 490 jaar te rekenen vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. En de eerste 69 weken, 483 jaar, leidde tot Messias de vorst. Dat staat in vers 25. Let op dat het woord koning vermeden wordt. Nou kan het woord heus de aanduiding zijn van een koning. Maar datzelfde woord vorst kan ook de aanduiding zijn. Gewoon van de voorste, ook in het Nederlands. De vertaling is eigenlijk heel mooi, heel goed. De voorste, de eerste in de zin van de eerste in de lijn van erfgenamen van de troon. Rechthebbers op de troon. De vorst. Maar het woord koning wordt kennelijk vermeden, als u mij vraagt. Niettemin, het zijn 62 weken tot op Messias de vorst. En daarna staat er dat de Messias zal afgesneden worden en niet meer zijn en dus ook niet hebben. Zijn koninkrijk namelijk niet, logischerwijze. En in plaats daarvan komt er, en met opzet lees ik het nou niet nauwkeurig, omdat het weinig zin heeft. Want het is moeilijk om het letterlijk en nauwkeurig te volgen in de grond. Is wat er gewoon staat is, in plaats daarvan komen verwoestingen. Een overstromende vloed en het heiligdom zal verdorven worden. Kortom, in plaats dat je denkt, en nou gaat het goed, nou komt de Messias binnenkort, staat er nou juist, nee, dan gaat hij. Hij verdwijnt. Waarna pas in vers 27 gesproken wordt over de laatste 7 jaar uit de hele reeks. De laatste, de 70ste week van Daniël. Waarvan je dan toch moet constateren dat die nog toekomst is. Maar daar wilde ik het met u niet over hebben. Maar die is toekomst. Dat blijkt uit de inhoud van het vers, waar ik nu dus ook niet op inga. Wat daar beschreven wordt, is nog niet gebeurd. Afgezien daarvan, in Openbaring, maar ook in 1 Thessalonicense 5, wordt uitdrukkelijk verwezen naar toekomstige omstandigheden die volledig beantwoorden aan de 70ste week van Daniël, implicerend dat hij dus die 70ste week van Daniël ook in de dagen van Johannes en de dagen van waarin het boek Openbaring geschreven werd en in de dagen van Paulus nog niet was aangebroken. Nou ja, en hij is tot vandaag nog niet aangebroken. Maar de eerste 69 weken leiden tot op Messias de vorst. En dat komt inderdaad overeen met maar één gebeurtenis in wat wij noemen de eerste komst van Christus. Dat is namelijk de gebeurtenis van de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Het is de enige keer dat hij tamelijk in de breedte erkend wordt en geproclameerd wordt als de Messias, de zoon van David, de koning van dat beloofde koninkrijk en hoe je dat allemaal maar noemen moet. Hè? Want zo staat het, gezegend is de koning, gezegend de zoon van David enzovoorts. En er wordt in die woorden ook uitdrukkelijk verband gelegd met de hemel en heerlijkheid en de hoogste plaatsen of gewoon de hoge. Want dat is de meer letterlijke vertaling van die termen. Eigenaardig genoeg, want dat zou je niet verwachten, maar eigenaardig genoeg, meerderen hebben rekensommetjes gemaakt over hoe dat uitkomt. Vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren tot de dag of de datum van de intocht in Jeruzalem. Ik ken in ieder geval 2, waarschijnlijk 3 verschillende berekeningen, naar ik mij herinner. En ze komen alle 3 tot op de dag nauwkeurig uit. Het verschil tussen die 3 zit hem overigens alleen maar in de jaartelling. Dat wil zeggen, de vraag is hoe de klassieke jaartelling, met name die van de Romeinen overigens, hoe die synchroniseert met onze veel later achteraf vastgestelde christelijke jaartelling. En, dus, en hoe die samen, hoe je welk Romeins jaar overeenkomt met ons inmiddels Gregoriaanse jaar, want zo heet dat. Daar heb ik mijn twijfels over, om redenen die ik u nou niet zal uitleggen, Maar het is inderdaad een twijfelachtige zaak. Maar de exacte jaartallen doen er niet toe of je het nou op de ene kalender uitrekent of op de andere. Het gaat maar om hoeveel dagen er gepasseerd zijn tussen pak een beetje de eerste Nissan van 445 voor onze jaartelling. Dat is de datum in Hemia. Tot op de tiende Nissan zo ongeveer in de jaren waarin de Heer Jezus zijn bediening eindigde in het zoveelste jaar van keizer Tiberias. Heb je die nog? En verschillende hebben dat uitgelegd. De oudste mij bekende is die van Sir Robert Anderson. Ze komen op de dag nauwkeurig uit. Je kan doen wat je wil. Er zijn meerdere manieren om het uit te rekenen. Een lange en een korte. Maar niettemin, het komt precies uit. Dus ik houd het er ook maar op. Ik moet er alleen bij zeggen, die berekening is niet bepalend. Het is gewoon zo. Zoek eens een gebeurtenis in die dagen, want daar kom je wel uit, 483 jaar van 360 dagen enzovoort. Daar kom je uit in de dagen van het optreden van de Heer Jezus. En maar welke gelegenheid, welke gebeurtenis, waar slaat het op? En het enige wat je kunt vinden, dat echt beantwoordt, is deze. De zogeheten intocht in Jeruzalem. En voeg daar dan bij dat je in Lucas leest in hoofdstuk 19... dat de Heer zegt, och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag. Dat wil zeggen, of gij ook bekendet, dat duidt uiteraard op Jeruzalem en de Joodse bevolking in het algemeen, naast die discipelen uit de voorgaande verzen, uit de menigte der discipelen, want dat staat er in vers 37... menigte der discipelen die zich begonnen te verblijden. En de Heer ziet de stad en zegt, och, of gij ook. Net als zij. Bekend het, erkend het. Aanneemt. Ook nog bovendien in deze uw dag. Wat voor bijzondere dag was het? En het antwoord is, het is de laatste dag van de 69 weken van Daniël. En daarover staat in Daniël 9, vers, wat was het, vers 26. Na die 69 weken, dat wil dus zeggen, na de intocht in Jeruzalem, zal de Messias, want dat woord staat er gewoon, zal worden afgesneden en hij zal er niet meer zijn. En zijn koninkrijk ook niet hebben. Dat duurt weliswaar nog officieel 7 jaar op Gods tijdrekening met het Joodse volk. Maar die tijdrekening is tot vandaag niet meer aan de orde. Die is gestopt bij de zogeheten intocht in Jeruzalem. Daar werd als het ware de klok stilgezet. Ik zie er altijd tegenop om dat uit te leggen elke keer weer, maar het is het oude verhaal, hè. De tijd loopt wel door als zodanig, maar de klok niet. Dat wil zeggen, bepaalde perioden wordt domweg niet meegeteld. Zoals uw baas dat doet, hè. De tijden dat je er niet bent, word je niet betaald. Zo simpel is dat. En meer voor de hand ligt, vind ik, de schaakklok. Maar niet iedereen is op de hoogte van hoe dat werkt, hè. Als je je zet gedaan hebt, dan geef je een klap op de klok. Dan staat jouw klok stil en die van je tegenstander loopt. En als die zijn zet doet, geeft weer de klap op die klok. Want er zit zijn knopje bovenop, hè. Pam. Daarmee kun je tegenstander dan wakker maken. Bam. En dan begint zijn klok weer te lopen. Dus een volstrekt legitieme aangelegenheid. Je krijgt zoveel tijd. En als je er even niet aan werkt, gaat die klok stil. Ik had trouwens een reparateur, een klarinetreparateur, heb ik nog maar in, hoe heet het daar, dat gat? Sorry. Dat legendarische dorp, hoe heet het ook weer? Mark Neukerigjen, ja, ik ben altijd in de war, want het pasta van die dorpen met alleen maar muziekinstrumentenbouwers. Maar ik heb het gezien, hij heeft de schaakklok op zijn werkbank staan. Hij zegt, ik ben nu bezig met dit instrument. Als de telefoon gaat, geef ik een klap op die schaakklok. Want dan ben ik niet meer met deze klus bezig. Maar als ik een rekening van hem krijg, staat er precies op zoveel uur dit, zoveel uur dat. En staat er gewoon op. En ik weet dat hij het netjes berekend heeft. Die klok, of die loopt of niet, dat is waar het om gaat. En wat Juda betreft, wat het Joodse volk betreft, hun klok loopt niet. En wat ze vandaag doen, telt niet. Telt niet mee in deze tijdrekening. Eenvoudig omdat hij zijn werk aan dat volk niet doet. is met wat anders bezig. Een andere klus. Ik bedoel het niet oneerbiedig, maar het is de eenvoudigste manier om te zeggen. Hij is bezig met de verzameling, de roeping van een volk voor zijn naam uit de heidenen, de bouw van de gemeente. Dat is niet hetzelfde als een werk tot bekering, of terug, laat staan terugverzameling van het Joodse volk. Dat is makkelijk genoeg. En als je dat niet wil aanvaarden, dan moet je deze profetie uit Daniël aan de kant schuiven. En dat is wat men doet. Maar als je dat doet, weet je meteen niet meer hoe dat zit met die gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus. Want als je die 70ste week van Daniël niet meer hebt en niet meer kunt toepassen, dan weet je absoluut niet meer in welke volgorde de gebeurtenissen zouden moeten plaatsvinden die de profeet ons meedelen. En dat is wat er gebeurd is, hè? Als je denkt dat God nu het Joodse volk terugverzamelt, dan ben je dus de ruggengraat, heet dat, noemen de Engelsen dat, de backbone of prophecy, ben je dan kwijt. Want dan weet je niet meer hoe of wat, hoe die dingen samenhangen. Het hangt echt allemaal aan elkaar vast. Maar hoe dan ook, deze uw dag is de laatste dag van de 69 weken van Daniël. Daarna gebeurt iets anders. Daarna zou de Messias afgesneden worden. Dat is zo, want dit was de eerste dag der week en op de vijfde dag werd hij gekruist. En daarna heeft hij zich niet meer vertoond. Met opzet zeg ik het zo. Maar dat is wat er aan de hand is. In Daniël staat en hij zal niet meer zijn. Kijk, het laatste wat de wereld als zodanig, inclusief de Joden, van de Heer Jezus of van de Messias, zo je wilt, gezien hebben, was het kruis. En in de Rooms-Katholieke traditie is men nooit verder gekomen dan daar. Daar heeft men nog steeds een crucifix met corpus, dat weet u toch, hè? Het kruis met een lichaam eraan. Dat is heel triest, eigenlijk. Want daar is het niet bij gebleven natuurlijk, maar het is wel het laatste wat de wereld ervan gezien heeft. Want hij werd begraven vervolgens door ene Jozef, in een graf van ene Jozef. Hij stond vervolgens op in den hof van ene Jozef. En hij verscheen aan Maria en aan Maria. En aan Maria, er waren er minstens drie. Ze heet allemaal Maria, dat weet u bijna allemaal althans. Hij verscheen aan Petrus, maar het was allemaal particulier, niet in het openbaar. Aan Petrus, iets later op de dag verscheen hij, nou wat later op de dag inderdaad verscheen hij, aan twee, waarvan de een Cleopas heette. We hebben het over Lucas 24, de Emmausgangers. En nog later op de dag verscheen hij aan de 11 staat er, die bijeen waren in de opperzaal. Ik denk met de deuren gesloten vanwege de vrezen der Joden, want ik denk dat dat de gewoonte was, dat ze het zo deden in die dagen. Maar vooruit. Maar hij stond ineens in hun midden. Dat wil zeggen, er was niet een openbare verschijning, maar alleen aan discipelen, tegen wie hij bovendien zei dat ze zich zouden moeten verzamelen, was de bedoeling. In Galilea, alwaar hij aan hen zou verschijnen. Dat is ook gebeurd. En dat was aan een groep van meer dan 500 op eenmaal, schrijft Paulus in 1 Korinthe 15. Maar het is nog steeds niet in het openbaar. Want dat is nooit gebeurd dus. Ja.
Handelingen 10. Niet aan al het volk na de opstanding. Alleen aan de getuigen. Die God enzovoort.
Ja, welk vers is dat?
Handelingen 10 vers 41.
Handelingen 10 vers 41. Hij is verschenen niet aan heel het volk, maar alleen aan degene die nu zijn getuigen zijn bij het volk. Dat wil zeggen, voor zover het volk als zodanig beet heeft van zijn opstanding, is het omdat het hen gepredikt is. Want de Messias als zodanig werd afgesneden, sindsdien is hij er niet meer. Hij heeft alleen zijn opstanding bewezen aan zijn discipelen en hij heeft hen bovendien opdrachten verstrekt. Dat staat trouwens ook in ditzelfde hoofdstuk, maar het ging hier aan vooraf, aan deze zogenaamde intocht. Want wat hier gebeurt, is niet alleen dat de Heer zal verdwijnen, maar hij kondigt ook de verwoesting van Jeruzalem aan. Dat is vanaf vers 45. Hij leerde dagelijks in de tempel. En de overpriesters en de oversten des volks zochten hem te doden. Maar ze wisten nog niet hoe ze dat regelen zouden. Maar binnen een paar dagen hadden ze iets voor elkaar. Dat is in ieder geval gebeurd. En Jeruzalem is verwoest geworden. Dat is dan pak een beetje een jaartje of 35 later. Ik kijk nog niet op een jaar, maar zoiets. Hè. Officieel in het jaar 70 van onze jaartelling. Maar ja, Daniël 9... Vers 27, het laatste vers van het hoofdstuk, zegt dat er ook verwoesting is tot het eind van de 70ste week aan toe. Dat wil zeggen, dat is een verwoesting die Jeruzalem nu nog steeds te wachten staat. En ik hoop dat u zich dat kunt voorstellen. Kijk, als ik er sta, dan kom ik niet meer uit mijn woorden. Dat is altijd zo. Ook als we met een groep zijn, dan word ik geacht wat te zeggen. Dat kan ik absoluut niet. Omdat ik zie die stad, daar kwam je voor. Maar ik sta er net zo als de Heer, die stad zal verwoest worden. In de toekomst zullen wij daar zijn. En dan kijken wij op de verwoesting van de stad. Inclusief dat ding met die gouden, hoe heet het ook allemaal. Dat ding. Het zal verwoest worden. Het ziet er niet best uit. En ik denk dat de Heer wist hoe het zou gaan. Nou, ik denk, dat weten wij zeker dat de Heer wist hoe het zou gaan. Hij wist hoe laat het was. Hij was zich van de dag bewust. Hij stond daar, of hij reed daar naar Jeruzalem en kondigde aan wat pak een beetje 2000 jaar later zou gebeuren. Ik denk dat het tamelijk nauwkeurig is wat ik nu zeg, 2000 jaar later. Want ik geloof, maar ik heb het overgeslagen, Joshua 3. Natuurlijk kan ik het allemaal niet bespreken. Maar ik geloof dat daar geleerd wordt dat er 2000 jaren zullen passeren. Ontleend aan de 2000 ellen die daar genoemd worden. Dat er 2000 jaren zullen passeren vanaf de opstanding van Christus. Nou reken ik op de dag nauwkeurig. Maar ik denk niet dat het zo hoeft. Maar dat er 2000 jaren zullen passeren vanaf de opstanding van Christus. Tot aan het einde van de 70ste week van Daniël. Nou reken ik 7 dagen mis, hè? Maar goed, vanaf dat de Heer zijn voeten zette op de Olijfberg in het verleden, hier bij de zogenaamde intocht aan het eind van de 69ste week, tot aan het einde van de 70ste week, maar ik denk dat dat de meest nauwkeurige is toch eigenlijk. Ik verwacht dan ook dat het einde van de 70ste week valt op dezelfde datum. De 10e van de eerste maand. Met de slag om de arm, omdat het met alle recht ook de 10e van de 7e kan zijn. Maar goed, die leg ik weer een andere keer uit. Hè. Dat zit hem in die verschuiving van de maandnummering sinds Exodus 12. Die dingen hebben nogal wat verschillende kanten, maar daar ga ik nog niet op in. Maar dat het op een of andere wijze 10e van de eerste maand is, daar ben ik stellig van overtuigd, ja. En ik denk dat de Heer dat ook wist. Maar in plaats van dat hij Jeruzalem zou binnengaan om daar zich te manifesteren voor het volk, ging het precies andersom. Hij manifesteerde zich op de Olijfberg. En dat was het hoogtepunt eigenlijk van zijn eerste komst. Naar aardse maatstaat. Hij was onderweg naar koningschap. Naar het koninkrijk van de zoon van David dan wel. Van God, het koninkrijk Gods, dat immers beloofd was. Heerschappij in Jeruzalem onder de Messias. Daar kwam de Messias als het ware en stond voor Jeruzalem. Als daar een brug was, was het nog voor de poort ook nog. Ik denk niet dat hij er toen was, maar goed. Doet er nou niet toe. Maar hij staat als het ware voor Jeruzalem. Alleen dat Kedrondal nog even door en dan Jeruzalem binnen. Maar daar hield het op. De Heer weende over de stad. Want hij wist dat het verwoest zou worden. Dat is Daniël 9, vers 26. Maar ook Daniël 9, vers 27. Straks aan het einde van de 70ste week van Daniël. En het was al niet de eerste keer dat het gebeuren zou. Maar het wordt 2 keer aangekondigd alsnog, hè? Door de Heer Jezus. 1 keer gebeurt in het jaar 70 onder de Romeinen. En 1 keer nog in de toekomst, aan het eind van de 70ste week van Daniël. In de dagen van zeg Magog en Magog en Mesech en hoe heet ze allemaal? Tubal en Gomer en Togarma en die legers. Daar gaat het nou verder niet om. Wat ik probeer te zeggen is dat in zekere zin, maar ik hoop dat u de symbolische lijn volgt die de Bijbel ons aanreikt. In zekere zin is de geschiedenis nooit verder gekomen. Geschiedenis op aarde. Geschiedenis met betrekking tot een aards koninkrijk, ik bedoel de openbaring van het koninkrijk, is nooit verder gekomen dan de Olijfberg. Daar kwam hij, daar bleef hij. In Lucas staat ook gewoon dat hij elke avond weer terugkeert. Ik heb nu Lucas weer voor me liggen, dus nu is het makkelijk. Dat is Lucas 21 vers 37. We hebben het over de zogenaamde Lijdensweek. Desnaags nu was hij lerende in de tempel, maar desnachts ging hij uit en vernachtte op de berg genaamd de Olijfberg. Nou ja, daar lag ook inderdaad Bethanië, dus vermoedelijk was het ten huize van Maria, Martha, Lazarus, die trouwens in Johannes ook in het verhaal betrokken wordt. Maar goed, daar heb ik het nou verder ook maar niet over. Dat wil zeggen, hij kwam niet verder. Bethanië was zijn laatste thuis. Waarom ook niet? Bethanië wordt vertaald, nou kan op verschillende manieren vertaald worden, maar je hoeft niet veel Hebreeuws te kennen om het te vertalen met het huis, Bet. Dat ben ik. Want Ani is ik. Ik ben het huis, namelijk ik. Maar u wordt geacht te begrijpen wat dat is. Dan is het dus het huis Gods. En wat is dat ook alweer? Dat is de gemeente. Want dat is Christus en Christus is de gemeente. Dat wil zeggen, de gemeente is gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. De gemeente is zijn lichaam en hij woont in ons. Wij zijn de tempel waarin Christus woont en hoe dat maar heten mag. Kortom, Bethanië is daar een uitbeelding van. Vandaar dat in Bethanië ook een Lazarus, in het Hebreeuws Eleazar, uit de dood werd opgewekt. Want Eleazar was de zoon van Aaron, de tweede hoge priester uit de oud-testamentische geschiedenis. En als tweede en als opvolger van Aaron is hij een beeld van het hoge priesterschap van Christus na de ordening van Melchizedek onder het nieuwe verbond. Vandaar dat je ook nog zo'n Lazarus vindt in die gelijkenis, weet u wel, van de rijke man. De arme Lazarus, maar een opgewekte Lazarus is een uitbeelding van de hoge priester na de ordening van Melchizedek, van Christus zelf. Ook toen, trouwens, weende de Heer. En de omstanders wisten niet anders te zeggen dan ziet hoe lief hij hem had. Maar dat is een understatement. Waar het over gaat, is dat de Heer heel goed wist dat die gestorven Lazarus een uitbeelding was van hemzelf in de dood. Het was wat hemzelf te wachten stond. Uiteraard. En dat is waar het werkelijk om gaat natuurlijk. Hè? En waar was dat? Op de Olijfberg. Nou ja, de andere helling van de Olijfberg. Maar op de Olijfberg. De geschiedenis is nooit verder gekomen dan dat. Na de Olijfberg. Ik noem nog een paar dingen voor de aardigheid. Hè? Toen David, de stamvader van de Messias en een type dus van Christus, moest vluchten voor Absalom, die een beeld is van de heerschappij van de wet. Toen vluchtte hij Jeruzalem uit, over de Kedron, tot aan de voet van de Olijfberg. Dan hielden ze even stil en daarna gingen ze verder. In de richting van de Araba. Dat wil zeggen, in de richting van de Dode Zee in de praktijk. De diepte in, om zo te zeggen. En vandaar kwam hij weer terug. Maar het was via de Olijfberg en de opgang der olijven heet het daar. Precies hetzelfde verhaal, maar het is een uitbeelding van het Joodse volk houdt vast aan de wet. Er is geen plaats voor de Heer Jezus, de zoon van David, enzovoorts. En die verlaat de stad. De Olijfberg, de geschiedenis van de Olijfberg, kom je nog vaker in het Oude Testament. Ja, nog een keer. Dat is toen in de notabene alleen maar in visioenen. Dat is het visioen van, het herhaalde visioen van Ezechiël. die in zijn visioen de heerlijkheid des Heren zag. U weet wel dat de met de raderen en een uitspansel en cherubim en wat het maar was allemaal. Maar samenvat, het heette toch heus gewoon de heerlijkheid des Heren. Het is een visioen waarin de hoedanigheden van Christus worden uitgebeeld, de opgewekte. En Ezechiël ziet, ik meen dat het Ezechiël 11 is, ziet hij de heerlijkheid des Heren zich verheffen van het tempelplein en daarmee vanuit Jeruzalem. En hij rustte, de heerlijkheid des Heren rustte op de Olijfberg, staat er dan. En verder gaat het verhaal niet, einde van het verhaal. Maar het is de uitbeelding van over hoe de Heer zich inderdaad terugtrekt op de Olijfberg. En zo ging het ook, want na zijn opstanding wordt de Heer voor het laatst gezien, nadrukkelijk, op de Olijfberg. Dat is Handelingen 1. Waar de vraag gesteld wordt, waar de discussie staat, zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël weder oprichten? Je kan met een paar woorden een heleboel dingen tegelijk vragen dus. Maar de Heer gaf hem wat instructies waar ik nu niet op inga. En toen hij dat deed, toen verdween hij. Zagen zij hem ten hemel varen. En ze staarden hem na. Dat is het laatste wat ze gezien hebben. En dan wordt gezegd, deze Jezus zal al zo wederkomen. En voor de goede orde wordt ons dan alsnog bijverteld waar het was. Op de Olijfberg. Vlakbij Jeruzalem. Sabbatsreis staat er. Vlakbij. En dat is maar waar het om gaat. Daar is de geschiedenis afgebroken. Sterker nog, als je nu op de Olijfberg komt en het zit mee, of je hebt alle tijd, dan wijzen je de laatste voetstappen van de Heer Jezus aan, waaruit in hemel voeren en zeggen, hier zal u beter komen. Kortom, de geschiedenis is afgebroken en nooit verder gekomen. En wat vind je dan op die Olijfberg? De Heer, erkend door zijn discipelen, verheerlijkt door zijn discipelen, de Heer rijdend op een ezel, maar de ezel is een beeld van zijn discipelen. Dat kan je ook zien, want het beest draagt de kleding van de discipelen. Kijk het maar na. Staat er allemaal. En terug naar Zacharia 9, waar het de vervulling van is. Die ezel was, als je het helemaal gedetailleerd vertelt, wat eigenlijk nergens gebeurt, sommige stukjes, maar als je ze bij elkaar legt, dan kun je zien hoe het werkelijk was. Er was namelijk sprake van een ezelin, die vastgebonden was, met daarbij een mannelijk veulen. En de Heer gebruikte niet de ezelin, maar het mannelijke veulen. Maar om de mannelijke veulen ter beschikking te hebben, moest de ezelin dus losgemaakt worden. Hebben jullie die? Want dat veulen blijft gewoon bij zijn moeder. Die hoef je niet vast te binden. En die was dus ook niet vastgebonden. De ezelin was vastgebonden. Maar de ezelin is uiteraard een beeld van een gelovig overblijfsel. Met die grote oren, die kunnen ze beter horen, weet je wel. Is een beeld van een gelovig overblijfsel uit Israël. De ezelin, het jukdragende dier dat zich onder de wet nooit prettig gevoeld heeft. Onder Saul bijvoorbeeld niet. De beesten gingen op de vlucht, dat weet u. Saul is ook een beeld van de wet. Saul was zijn ezels kwijt, logischerwijze. Ja, dat zat er wel in. Maar goed. Maar dat is die ezelin. En een jong daaruit, een mannelijk veulen. Dat is een beeld van de gemeente. Want de gemeente is nou eenmaal in wezen mannelijk. Nee, elke uiterlijke vorm is per definitie vrouwelijk. Maar het wezen van de gemeente is mannelijk. Een mannelijke zoon. Het ezelin had een knechtje gebaard. En daar had nog nooit iemand op gereden. Was nog nooit dienstbaar geweest. En het werd aan de Heer ter beschikking gesteld. Ik weet niet wat een ezel doet als er voor het eerst last opgelegd wordt. Maar het beest bleek nogal tam te zijn toch. Of dat normaal is, weet ik niet. Bij paarden is dat niet normaal. Maar ezels heb ik geen verstand van zoveel. Maar zo is het gegaan. Dat ezel was niet op zichzelf staand, er was een ezelin bij. Maar dat is Israël. Maar het jong daarvan is de gemeente die uit voortkomt, die daaruit voortkomt. En de Heer bestuurt bereid die ezel, want de Heer is hoofd van de gemeente. Als u daarna nog eens ooit leest de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, dan leest u daar. En hij zette hem op zijn eigen beest. Maar het is wel een lelijk woord, beest, maar het is toch heus een beeld van de gemeente. Waaraan een gelovige wordt toegevoegd en gesteld wordt onder de leiding van de Heer zelf. Wij zijn niet verder gekomen dan dat huis tot vandaag, waarvan alles geregeld was, waar de voeten van de Heer gezalfd werden, als u mij vraagt, waar trouwens ook zijn hoofd gezalfd werd. In het huis waarvan officieel dan in de praktijk Lazarus het hoofd was, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, overdrachtelijk gesproken. Waar die ezel was, waar kennelijk ook gezorgd was dat die ezel er was. Want leg die verhalen maar naast elkaar, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Leg ze maar naast elkaar, dan begrijp je dat het allemaal van tevoren in elkaar gestoken was. Het was allemaal volgens plan. En de Heer kondigt ook aan en dan gaat het zus en dan zal hij je vragen. En dan zeg jij dit en dan komt het helemaal goed. Het was allemaal geregeld. En dat is onze tegenwoordige bedeling. In de toekomst gaat het daar verder, maar op precies dezelfde wijze. Namelijk, de Heer zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. Wij als gemeente, ezel, wij als gemeente, als een discipelen, oké, zijn daarbij. En wij roepen, gezegend is hij die komt in de naam des Heeren. Maar ook dan is het de dag van, dan specifiek is het de dag van de verwoesting van Jeruzalem. Dan is niet de aankondiging van Jeruzalem zal verwoest worden. Dan is Jeruzalem verwoest, want staat in Zacharia 14. Want te dien dagen zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. En dan gaat de route ook niet de stad in, want er is geen stad meer. Maar dan gaat de route verder. Vanaf de Olijfberg, terug het dal in, naar de kant van Jericho. De route die David in de tijd ging toen hij voor Absalom moest vluchten. Naar de Araba en dan naar het zuiden. Hoe gaat het zo? Naar het zuiden. Langs de Dode Zee, de Wadi Araba door. En dan krijg je aan je linkerkant Petra. Azal. Bosra. Hoe het maar heet. Een gebergte Paran. Dan wel gewoon de hoofdstad van Edom. Want daar zou het overblijfsel aanvankelijk verzameld worden om daar eerst kennis te maken met de Heer zelf en met de littekens in zijn handen en in zijn zij, staat er allemaal bij. En om van daaruit alsnog naar Jeruzalem te gaan. Ik denk weer over de Olijfberg, want ik denk dat men weer de Jordaan oversteekt, net als onder Jozua, die per slot ook gewoon Jezus heet in het Grieks. Dat men weer de Jordaan oversteekt. Ik denk zelfs dat die weer droog valt bij die gelegenheid. Al is dat nu een kleiner wonder dan in het verleden, ben ik bang. Maar vooruit, dat hij droog valt en dat men de Jordaan doortrekt langs Gilgal enzovoorts. En dan de weg naar Jeruzalem, de oude weg over de Olijfberg. En dan daar die puinhopen ziet liggen en dan gaat men aan de gang om het land te reinigen. Ezechiël beschrijft dat bijvoorbeeld weer. 7 maanden om het land te reinigen. Niet alleen Jeruzalem, maar het hele land. Van de, te reinigen van de lijken. Tempelreiniging? Nou ja, reiniging van het hele heiligdom. Het heilige land namelijk. 7 maanden lang. Die dingen grijpen allemaal in elkaar. Het zijn volstrekte parallellen. En dat is maar waar het om gaat. En wat we eruit leren, we leren eruit wat in de toekomst zal gebeuren. Maar belangrijker is natuurlijk dat wij leren wat de Heer dan toch in onze dagen echt niet doet. En wat hij wel doet. Hij verzamelt ons rondom zich op de Olijfberg. Dat is wat de Heer deed. En terwijl de nacht viel, 's avonds met het uitzicht op Jeruzalem dus, sprak hij met zijn discipelen. Nou ja, over de laatste dingen zeggen we dan. Dat is de reden over de laatste dingen. Matthäus 24, 25. Lucas 21. Maar eigenlijk, dat deed hij blijkbaar elke avond. En daar is ons een verslag van gegeven. Maar het gaat niet alleen maar over de dingen van zijn wederkomst. Er wordt ook beschreven hoe onze tijd eruit zou zien. En wat de discipelen zelf te wachten stond. Onderweg na de toekomst. En hij zegt, ziet er niet best uit. Ze zullen je overleveren. Volk zal tegen volk opstaan. Gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. En nog is het einde niet. Nog lang niet zelfs. En ze zullen u overleveren. En gij zult gehaat worden. En ze worden opgeroepen om te volharden tot het einde. Wij dus ook. Om trouw te zijn aan de Heer die we kennen. Die in zijn opstanding verschenen is. Die meer dan 500 getuigen heeft nagelaten. Ten bewijze van dat het echt waar is. En dat God zijn beloften vervuld heeft. En dat gebeurd is wat we mochten verwachten op grond van de oud-testamentische profetieën. Namelijk de opstanding van Jezus als de Christus uit de dood. Maar het is 2000 jaar wachten totdat hij alsnog zich zal manifesteren. Beginnend waar hij gebleven was. Op de Olijfberg. Niet aan het eind van de 69ste, maar aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dat is de dubbele bodem achter, ook nog in deze uw dag. Want het is tegelijkertijd de verwijzing naar die toekomstige dag, natuurlijk. Maar daarna zal dat vrederijk beginnen. Hij zegt, je hebt niet bekend wat tot die vrede dient. Elders staat, zij hebben de weg des vredes niet gekend. En nog elders staat, zij roepen vrede, zij wensen vrede, maar er is geen vrede. Er zijn meerdere profeten die het letterlijk zo zeggen. Gaat niet lukken. Wacht eens op de komst van de vredevorst en de onderwerping van het volk daaraan. Als je daarop moet wachten, dan kan je wachten tot... Until kingdom come, zeggen de Engelsen dan. Maar ik wilde juist zeggen, dan komt de kingdom dus nooit, hè? Dan komt dat koninkrijk, als je daarop moet wachten. Daar wacht het ook niet op. Waar het op wacht, is dat de Heer zelf gaat ingrijpen. Dat is in de eerste plaats, betekent dat de opname van de gemeente, logischerwijze. Dan moet hij zijn tegenwoordige werk eerst voltooien. En dan is er sprake van een verbond dat de Joden sluit, de Joodse staat sluit met een Palestijn of wat er verdorven moet gaan, dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, dat zal gebeuren. En vanaf dat moment, op het moment dat men Jeruzalem verkwanselt dus, want dat is eigenlijk wat er gebeurt, hè. Dat men officieel Jeruzalem, gedeeltelijk althans, weggeeft, ter wille van de vrede, op dat moment grijpt de Heer in. En dan zet hij dus eerst de klok aan. En als de Heer wat doet hij dan? Het evangelie predik eerst. Zeggen dat er een oordeel komt. Maar dat voorlopig nog de tijd is om daaraan te ontkomen. Zijn de eerste 3,5 jaar, de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Dan grijpt de Heer in. Want als men dan niet tot geloof wil komen... Ook niet na de specifieke prediking door profeten die de Heer zelf zendt. Mozes en Elia, ja. Ja, dan heeft men het recht op leven verloren. En de Heer maakt daar dan ook een eind aan. En dat zijn menselijke wijze zijn dat vreselijke oordelen. Dat zijn het ook. Maar u moet bedenken dat geen enkele ongelovige recht heeft op leven sinds de dood van de Heer Jezus, tenminste. Want toen heeft God met een zondige wereld fundamenteel afgerekend. De mensheid is al dood in zonden en misdaden. Voor zover hij toch leeft, nu, is het eveneens uit de genade van God. Ik bedoel niet voor zover hij wedergeboren is. Dat is zo, maar ik heb het over ieder mens. Het is nu... De bedeling, de huishouding der genade. Heel deze wereld, de mensheid bestaat uit de langmoedigheid Gods, schreef Petrus in 2 Petrus 3. En als God dus gaat ingrijpen, betekent dat het eind van alle goddeloosheid op aarde, namelijk het eind van alle goddelozen op aarde. Want de regel blijft, God rekent geloof tot gerechtigheid. En geloof is altijd geloof in wat God gesproken heeft, dus God zal spreken. Efficiënt, op systematische wijze, denk gepaard met wat wij populair noemen tekenen en wonderen, zal het evangelie gepredikt worden, maar er is geen uitstel van oordeel en het oordeel komt dus. zodat een overblijfsel in uiterste nood aan het eind van de 70ste week zal doen wat de profeten zeiden, de naam des Heren aanroepen. En als men dat doet, staat er in Joël 2, dan zal er ontkoming zijn, specifiek te Jeruzalem. Dat wil zeggen, niet Jeruzalem wordt gered, maar men zal uit Jeruzalem en uit het oordeel dat over Jeruzalem zal komen, kunnen ontkomen. Dan. En wat ons betreft, degenen die vandaag leven, is er maar één weg om daaraan aan het oordeel te ontkomen. Dat is geloof in de Heer Jezus Christus. En dat geldt voor heidenen, dat geldt voor Joden ook. Ik zeg het nu een keer op de volgorde die Petrus gebruikte in Handelingen 15. Dat geldt voor heidenen, dat geldt voor Joden ook. Men zou komen tot geloof in de Heer Jezus Christus en daarmee toegevoegd worden aan de gemeente met een hemelse roeping en erfenis. En hem dienen reeds nu en dan worden tot eerstelingen van dat koninkrijk dat straks vanuit de hemel, maar ook vanuit de gemeente, gebouwd, geopenbaard zal worden op aarde. Maar dat is het eind van de 70ste week van Daniël. En in afwachting daarvan verkeren wij op de Olijfberg. Buiten Jeruzalem. In zijn huis. We zullen de Heer danken. Wij danken u, Heer Jezus Christus, dat wij u mogen kennen als onze verlosser, zaligmaker, maar in het bijzonder ook als de Messias, de koning en hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. De uiteindelijke zoon van David die recht heeft op die troon en die troon ook zal krijgen aan het eind van de 70 weken van Daniël. Maar we danken u dat wij in deze dagen in het bijzonder mogen leven en daardoor toegevoegd worden aan die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. We danken u dat we deel hebben aan die zegeningen van de Olijfberg. Met het uitzicht weliswaar op Jeruzalem, maar dat is pas in de toekomst. We danken u dat we met u samen vergaderd zijn. Weliswaar buiten de legerplaats, buiten Jodendom, buiten deze wereld zelfs, maar niettemin in dat huis waarvan u het hoofd geworden bent. En we danken u daarom dat we, waar we ook zijn, u dienen kunnen in geest en in waarheid onder uw nieuwe verbond. Niet onder de letter van de wet, maar onder de geest, de kracht van de geest die verschenen is onder dat nieuwe verbond. Wij danken u dan dat we ook vandaag hier mochten zijn en een blik mochten werpen in deze oude profetieën, deze oude geschiedenissen, maar ook mogen begrijpen hoezeer deze dingen bepalend zijn voor de omstandigheden waarin wij vandaag leven. Als uw kinderen en geroepen tot zoonstelling, veracht door de wereld wellicht, maar onderweg naar openbaring in heerlijkheid. Wij danken u dat we deze dingen mogen leren uit uw woord. U mogen leren kennen, de kracht van uw opstanding. En daarom ook deze zalige hoop hebben op de verschijning van u als onze heiland en als onze grote God en zaligmaker. Daarom kunnen we in alle vrijmoedigheid u vragen, bewaart u ons voor de duisternis van deze wereld. Weest u ons nabij, opdat we niet zouden leven onder de toorn en het oordeel dat over deze wereld geopenbaard wordt, ook vandaag, opdat we zouden wandelen vandaag en de dagen die ons over zijn in het vlees, in uw licht, in gemeenschap met u en in gemeenschap met elkander. Amen.